Ik ben eens een begrip in de Bijbel dat alles te maken heeft met een stuk openbaring die je ook van God mag krijgen. En die ook rustig naar je toe gaat komen, zoals we al eerder hebben gesproken. Maar ook heeft dat heel veel te maken waar we het vanmorgen over gaan hebben. Dus het woord wat Jack doorgeeft is wel een woord wat aansluit op de prediking. Namelijk, God is wie die is en dat is niet iets wat je even... Oh ja, dat weet ik wel. Op het moment dat je denkt dat je God kent, wordt God altijd weer een mystiek iets. Op het moment dat je hem zoekt, laat hij zich vinden. Dat vind ik altijd zo prachtig. God is zo groot dat we een eeuwigheid nodig hebben om hem te leren kennen. Dus ga je gang. Wat we vandaag gaan doen is beginnen met een nieuwe serie. En die serie die heet Boven Binnen Buiten. En dat we doen in Efeze. En vandaag gaan we beginnen met Geliefd door God. In die serie willen we twee dingen bereiken. En die twee dingen die we willen bereiken zijn vrij simpel. Hij doet het niet. Daar komt hij. Het eerste aspect is dat we een gezond christelijk leven begint bij onze relatie met God en gaat via onze relatie met onszelf naar relaties naar buiten. Dat boven, binnen, buiten. Dat moet er echt bij ons inkomen van ik moet pas tevreden zijn over mijn leven met God als het effect heeft op mijn relatie met God. Als dat zijn uitwerking heeft in mijn binnenste, in wie ik ben. En als het zijn effect heeft in mijn relaties die ik heb naar buiten. Wat koop je ervoor om het ontzettend goed met God te hebben als een kluizenaar in een grotje en het ontzettend fijn met jezelf te hebben en geen enkel effect te hebben op deze wereld? Kan je net zo goed ineens naar de hemel gaan. Dat lijkt me veel efficiënter. Er moet iets meer zijn dan dat alleen. Dus daar gaan we naar kijken. Is overigens ook de opbouw van het boek Efeze. Dus dat doen we aan de hand van het boek Efeze. En dat is het tweede aspect. Het boek Efeze bestaat uit 6 hoofdstukken, dus we proberen 1 hoofdstuk per preek te doen. Dat is een behoorlijke kluif met tekst, dus vandaar dat ik ook uitreksels maak. Lees die alsjeblieft nog niet nu, maar als je die met mij meeleest, dan heb je er meer baat bij. Anders zit je nu te denken, wat gaat hij daarmee bedoelen? En dan ben je dadelijk de draad kwijt. Dat is een keuze. Het boek Efeze is zo rijk dat je er... je kan wel 6 preken maken. Ik kan 9 preken maken over het eerste hoofdstuk. En ik zou je dadelijk laten zien waarom. Dat zou een mooie serie zijn over je identiteit. Maar dat gaan we niet doen. We gaan dat hele boek behandelen, omdat dat boek een groot gedeelte beslaat over je relatie met God. Dat zijn ongeveer 3 hoofdstukken. En 2 hoofdstukken gaan over je relatie met jezelf. En 1 hoofdstuk gaat over dat naar buiten. Je ziet daar de logootjes terugkomen, dus de symbolen die we daarvoor hebben. En als een preek over boven gaat, zie je waar het rode knopje zit. En als het over wat anders gaat, zie je dat ook. Dus we gaan je in alle zaken helpen van, kijk, hier zitten we nu. En dat vind ik op zich wel leuk. Ik hou er wel van. En als je er niet van houdt, tolereer het, want het zal moeilijk weg te krassen zijn. Oké, een tweede aspect wat ik eerst wil behandelen, dat is de doorwerkende kracht van het evangelie. We hebben vanmorgen als tekst van de week gezegd dat er in Romeinen 1, vers 17 of 16 staat. Ja, 16. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor alle die geloven. Voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volkeren. Ik kom uit een traditie dat deze teksten vaak geschreeuwd werden vanaf podium door mensen die echt op de lijnbaan met stemgeweld hun getuigenis durfden te geven. En dan ook zeiden, ik schaam mij voor het evangelie niet. En dan gingen ze op de lijnbaan staan en staan preken, terwijl ik me kapot schaamde ervoor. Maar niet voor het evangelie, maar voor de vertoning die we dan hielden. Maar dat kon toen eens goed uit elkaar halen. Ik heb er altijd wat moeite mee gehad. Van die, net zo goed als de Jehovah's getuigen niet kan uitstaan als die aan mijn deur komen en me ineens met hun waarheid willen overtuigen, terwijl ze niet eens weten of alles goed gaat met je. Geen enkele interesse in jou hebben, maar alleen interesse hebben in hun boodschap. Ik snap het relationele aspect niet. Dat is 1 kant. De andere kant is, er zijn evangelisten die dat gewoon kunnen. Die geven ze een zeepkist en ze gaan staan en ze trekken ook mensen. Nou, ga je gang als je een evangelist bent. Mijn respect heb je. Dat kan ik wel waarderen. Wat ik niet kan waarderen is dat dat juk op je gelegd wordt en van joh, je mag je niet voor het evangelie schamen. Je moet het anderen gaan vertellen. En wat moet je dan die anderen gaan vertellen? Nou, ik denk dat die tekst hier dat niet zegt. Paulus die gaat omschrijven in Romeinen wat het evangelie is. En dan zegt hij, daar schaam ik me helemaal niet voor. Want het evangelie is een kracht Gods tot behoud. Dus ik schaam me niet waar ik zelf nu sta. Want het evangelie, als dat in mij gaat werken, is een kracht die doorwerkt in mijn leven. Ik kan er alleen maar beter van worden. Er staat ook, het is Gods reddende kracht voor alle die geloven. Daar kan ik wel eens een kommaatje zetten. Ik dacht dat je al gered was als je geloofde. Al wie gelooft zal behouden worden, zo is het toch? Dus wat valt er dan te geloven om gered te worden? Heel simpel, het woordje redding wat daar gebruikt wordt, soterio, dat heeft een veel bredere uitleg dan alleen maar je redding eens en voor altijd. Als God spreekt over redding, heeft hij het over genezing, bevrijding, vernieuwing, verfrissing, je redden, je noem maar op. God heeft het beste met je voor. En je eeuwigheid staat vast bij je keuze als je Jezus aanneemt. Maar de reddende kracht van God gaat door in jouw leven totdat je in de hemel bent. En dan nog, denk ik, dat is wel mooi iets. Ik ben nu 60 en er zijn nog steeds dingen waar God bij mij aan werkt. Hij is nog steeds niet met me klaar. Maar ik schiet wel op ze nu dan. Ze zei, Henk, is dat niet hoogmoedig? Nee, helemaal niet. Hij is leuk aan het werk bij me. Ik weet niet welk tempo goed is. Ik denk dat het allemaal best nog wel wat sneller kan, maar dat zal bij jou ook wel zo zijn. Maar er zijn wel dingen waar God me nog steeds op aanspreekt. Is dat bij jullie ook zo? Ik heb genoten vanmorgen van de aanbidding. Vooral dat tijdje van hij is de enige. God is niet te vergelijken. En er is geen koning zoals hij, wiens genade als de morgen dauw is. Ik dacht, het is toch wat. Iedere ochtend opnieuw kan je je baden in de dauw van de genade van God. Dat geeft hij iedere dag opnieuw. Ik gun mezelf die genade niet altijd. Jullie ook niet. Heb jij gisteren wel eens wat fout gedaan dat je de wonder daarop staat van wat was ik toch een Jan Doedel gisteren? Ik heb dan andere woorden daarvoor. Had ik nooit moeten doen. Dan ben je de pest erin en dan ben je een beetje negatief. Gods genade was alweer nieuw deze ochtend. Wonderlijk, hè? Is God niet geweldig goed? Nou, dat heb ik zitten spiegelen in de aanbidding. Geweldig. Henk, wat heb je gisteren uitgesproken? Nou, niks hoor, het gaat niet over gisteren. Oké, en dan die tekst voor de Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken, is een tekst die God een jaar of twee geleden gegeven heeft van het principe dat we daarmee het volk Israël ook inderdaad op prioriteitsplaats zetten in onze gemeente. Die reddende kracht van het evangelie dat God doorwerkt in jouw leven is dus ook iets waarom we bij elkaar zijn en onderwijs krijgen en dus aan boven, binnen en buiten werken. Dan gaan we verder. Geliefd door God. Geliefd door God of God houdt van je. Dat zijn twee hele verschillende dingen. God houdt van je is een boodschap die ik tegen Marjan kan zeggen. Marjan, God houdt van je. En dan zegt Marjan, ja hoor, dankjewel. Paula, God houdt van je. En dan zegt Paula, ja, dat weet ik. Maar dankjewel. Dat is een boodschap. Ik ben geliefd door God is geen boodschap, dat is een overtuiging. Ik weet dat ik geliefd ben door God. En er is niks zo treurigs om te zien dat soms christenen niet eens weten dat ze geliefd zijn door God. Dus de boekjes over het vaderhart van God en dergelijke hebben daarom ook zo'n impact. Omdat het beeld van God niet altijd is als een liefhebbende vader. Maar dan nog, ik ben geliefd door God is een zekerheid die jij met jezelf mag meedragen en die je mag weten. Je weet dat je geliefd bent door God. Omdat God dat aan je geopenbaard heeft of je in je ervaring dat ontmoet hebt. Maar hoe weet je dat nou precies? Nou, daar gaat het eerste boek van Efeze over. En daar gaan we met elkaar zo meteen over lezen. Dus de brief van de Efeze, daar kan je op je blaadje meelezen. En je kan van het scherm meelezen, begint als volgt. Van Paulus door de wil van God, een apostel van de Heer Jezus Christus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus de Heer. Dat is gewoon zijn inleiding. Hallo, jullie kennen me. Dag gemeente. Daar zit natuurlijk genoeg in waar je nog heel veel uit kan halen, maar dan zijn we over een jaar nog bezig. En dan begint hij met een stukje, dat heet in de ene vertaling Lof en Dank. En de eerste 13 versen zijn het meest belangrijke. Daar staat volgende: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, dat is in de hemelse gewesten, dat is tussen hemel en aarde, zou ik maar zeggen, in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, dus ver voordat de wereld geschapen werd, heeft God ons al vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Dat heeft hij gedaan in Jezus Christus. Dus is het werk van Jezus belangrijk in. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade die ons geschonken is in zijn geliefde Zoon. Vers 7. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade, komt hij weer opnieuw, genade, die God ons in overvloed heeft geschonken. Gaat hij verder. Dat is vers 8 overigens. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Dat is even moeilijk, een mysterie, een geheimenis. Dat geheimenis zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd bijeen te brengen onder Christus. Dat is een geheimenis. Gods koninkrijk waarin alles aan God onderworpen zal zijn. Dat is het eind. Dus wij weten waar we naartoe gaan. Verzelf, in hem, in Jezus dus, heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld. Om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. In hem hebt u, en dan gaat hij ineens naar u toe, dus wordt het persoonlijk, de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, je bent gered. In hem ben je door je geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is. En die Heilige Geest is een voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Beetje ingewikkelde teksten, maar we komen er zo meteen wel uit. Dan het laatste stukje. Dat is een apart episteltje, maar daar sluit hij af. Daarom. Als je het woordje daarom in de Bijbel leest, dan zeg je altijd, dat slaat op het waarom, dus wat ervoor staat. Daarom, vanwege al die redenen van die zegen, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus, in Jezus de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk. Dus let op wat Paulus zegt. Omdat dit de waarheid is over God, dat God het allemaal aan jou wil geven, daarom dank ik God. En dan zegt hij er tussendoor bij, en ook omdat ik gehoord heb dat je het zo goed doet. Over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen. Dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik mij u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Nou, even een kommaatje. Hij zegt dus hier, mag je tot inzicht komen. Er zijn een aantal openbaringen die je van God krijgt. Onderwijs en de aanbidding helpen, maar soms zie je het pas wanneer je het ziet. Onder andere wie Jezus is, de gemeente, het huwelijk, Israël, het koninkrijk, dat zijn allemaal openbaringen. Daar heeft hij het hier over. Ik bid dat God je dat gaat geven. En dan vers 18 tot en met 23 is in Paulus zijn woorden één zin. Sommige vertalingen hebben dat ook als één zin, maar dan kom je er haast niet meer uit. Dan moet je echt het Grieks ook gaan ontleden. Dus alle vertalers hebben daar moeite mee, dus die maken daar aparte zinnen van. Dan zegt hij in vers 18, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij, Jezus, u geroepen heeft, dat je mag zien hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is, voor ons die geloven. Die macht, die zo groot is en aan ons gegeven is, was ook werkzaam in Christus toen hij hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is. Die kerk, dat is de volheid van hem die alles alles in allen vervult. Knapmoedige woordjes zitten ertussen. En de verleiding is om bij iedere zin stil te gaan staan en dat doe ik niet. Dus ik moet een paar dingen wel een beetje laten liggen. Je geliefd weten in God, daar gaan we het vandaag over hebben. En dat zit vooral gevangen in de eerste 13 versen van Efeze. Van Efeze 1. Laat ik even kijken. Wat is nou nodig om je geliefd te weten? Iedere opvoeder, iedere ouder die een kind heeft... althans, dat hoop je dan. Dat is niet waar wat ik nu zeg. Ik hoop dat iedere ouder in deze zaal hier... wel weet dat je een kind niet gelukkig maakt... door hem alleen maar materiële dingen te geven. Er is niks zo leuks om een klein kind cadeautjes te geven... van hobbelpaarden tot laarzen toe. Maar dat is dus mij gebeurd. Maar dat is leuk, cadeautjes geven. En zo'n kind is daar natuurlijk ontzettend blij mee. Maar ten diepste maak je daar een kind niet gelukkig mee. We kennen allemaal de serie Gooise Vrouwen en dergelijke. Verwende tantes en weet je wel, waar eindigt dit? En hoe kan het dan zijn dat in armere gezinnen... kinderen vaak nog gelukkiger zijn dan in rijke gezinnen? Dus om je geliefd te weten, dat een kind weet dat hij geliefd is... dat red je niet met materiële zegen. Met me eens? Of wel? Denk je dat je kind erg veel van je houdt als je voortdurend alleen maar cadeaus geeft? Daar is iets anders voor nodig. Daar zijn wat andere zaken voor nodig. Om een kind zich geliefd te laten weten is iets anders nodig dan materiële rijkdom. En dan praat je ineens, let op de woorden die ik gebruik, over materiële, niet tastbare waarden. Dingen die je niet kan pakken. Liefde kan je niet pakken. Geborgenheid kan je niet pakken. Maar die kan je wel geven. Tijd kan je niet pakken. Er zijn voor iemand kan je niet pakken. Maar het zijn wel de dingen die nodig zijn om een kind te laten weten dat hij geliefd is. Ik heb hier opgeschreven. Wat jammer dat wij vaak naar God gaan met onze boodschappenlijstje van materiële zegen. Even nadenken, waar bid ik ook alweer altijd voor? Meestal zijn dat materiële dingen. Hier wilt u hiermee zijn, daarmee zijn, zorg dat het goed gaat. Soms is het een beetje vaag, maar bedoelen we dat wel? Jammer dat we vaak naar God gaan met ons boodschappenlijstje van materiële zaken. En die graag van hem willen ontvangen. Terwijl God zo graag zoveel meer wil geven. God wil jou laten weten, je bent mijn geliefde kind. Maar om jou dat te geven, ga ik je niet die Mercedes geven... en dat zwembad en dat tweede huis en nog meer vakanties. Geen geld. Laten we eens eerlijk zijn, hoe vaak denken we dat niet? Als ik nou mijn salarisopslag krijg, of als, en we denken dan in financiën... dan. Om alleen maar te ontdekken dat als je een salarisverhoging krijgt... dat je een jaar later in dezelfde soort problemen zit als het jaar daarvoor. Dus het zit misschien in het omgaan met het geld en niet in de hoeveelheid geld. Maar wij denken heel gauw materialistisch. Daar leven we ook middenin. Dat is de zuigkracht van deze wereld. Maar als een kind je daar niet mee kan redden... gaat God het ook niet met jou doen. Dus God heeft andere zegen voor jou, zodat jij mag weten... ik ben een geliefd kind van de Vader. En dat wilde je heel graag geven. Veel meer nog dan geestelijke of dan materiële zegen. Efeze noemt dat hier, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus... Christus die ons in de hemelsferen in Christus... met talrijke zegeningen heeft gezegend. Talrijke. Dat is een hele zwakke vertaling van de MBV. De MBG zegt... allerlei, ook een beetje zwak. De Statenvertaling, die natuurlijk wel dichter bij het Grieks zit, die zegt alle. De meeste traditionelere vertalingen die dicht bij het Grieks staan, gebruiken het woord alle. Dat is ook het meest goede woord. Maar God heeft jou dus gezegend met alle geestelijke zegening. Alle. Zometeen gaan we er een aantal opnoemen. De vraag is of ik ze allemaal heb. En het is ook de vraag of Paulus ze allemaal weet. Dus als ik straks met 9 punten kom... zijn dat niet alle geestelijke zegeningen. Dat zijn de 9 die ik eruit haal. En misschien als Paulus hier had gestaan... had hij gezegd, jongen, ik had er maar 7... maar er staan er daar nu 9, weet je wel. Dat gebeurt ook als we dingen van de Heer zeggen. Maar het kan ook zijn dat hij zegt van... nee joh, er zijn er nog een stuk of 10... en die kan je ergens anders vinden. Eén ding moet je weten. God heeft jou met alle geestelijke zegen gezegend. Zodat je je een geliefd kind van God de Vader mag weten. En alle zegen die daarvoor nodig is, is beschikbaar. Alleen het is geen materiële zegen. Het zijn andere dingen. En die zijn moeilijker te pakken. Dat is meer iets wat een vader geeft dan dat een kind zich bewust is dat hij ontvangt. En er zitten hier nu twee kleinkinderen van me. Die heb ik allebei lief. En je probeert daar je liefde aan te geven. Maar geen van die twee kleinkinderen is zich maar enigszins bewust van de daden die ik doe. Daar staat zo'n kind niet bij stil. Dus straks gaan we een heleboel dingen noemen. En dan wil je dat pakken. Nou, dat moet je niet doen. Je moet het horen. En als een kind zegt, oh, kijk mijn vader zo naar me. Nou, ik snap er niks van, maar het zal wel goed zijn. Want je kan toch niet bij de ik ben komen. Je moet er alleen niet aan twijfelen dat hij het je geeft. Dit is wat vader je geeft. En laat de geest dan zijn werk in je hart doen. Kunnen we er zo instappen? Wat zijn dan al die zegen? Wat voor zegen geeft God dan? Nou, dat zijn een heleboel. Daar moet ik nog wat van zeggen. Ik ga ze dadelijk allemaal opnoemen. En ik ga bij geen van allen lang stilstaan. Als ik dat doe, ben ik 2-3 uur bezig. Echt waar. Want voor iedereen kan ik een preek houden. Dus ik ga er doorheen. En wat ik net al zei, ontvang het nou maar. Adem het maar in. En dan halen we er 1 of 2 dadelijk uit, als we tijd genoeg hebben. Oké? Daar komen ze. In vers 4 staat, God heeft jou vol liefde uitgekozen. Je bent gered. Al voor de grondlegging van de wereld kende God jou en heeft hij in Christus Jezus jou uitverkoren. Dus toen we in zonde zijn gevallen door Adam en onze eigen zonde, heeft God gezegd, maar voordat dat nou gebeurt, zorg ik al voor een oplossing. Dat is dat ik zelf bereid ben de prijs te betalen voor jouw fouten. Dat is de uitverkiezing. Dus God heeft Jezus uitverkoren, in wie wij uitverkorenen worden. Dus als je Jezus als je redder en verlosser hebt aangenomen, ben je gered. Dat staat zo vast als een huis. En dat heeft hij gedaan in liefde. In liefde heeft God ons uitgekozen. Dat is je redding. In vers 5 staat dat God ons heeft voorbestemd, gepredestineerd om zijn kinderen te worden. Dat is je groei naar je beeld van Jezus Christus. Een kind van God worden betekent niet je redding. Gered zijn betekent gered zijn. Een kind van God zijn betekent dat je steeds meer op God mag gaan lijken. Ik heb nog steeds de ijdele hoop dat Parel Noah steeds meer op mij gaat lijken. Want ik vind dat eigenlijk is dat het mooiste. Maar dan passeer ik wel vader en moeder. En er is ook nog een schoonfamilie aan de andere kant die er ook wat zaad in heeft gestopt. Hè? Dus het is een mengelmoesje. Met me eens? Maar je hoopt wel dat een kind op zijn ouders gaat lijken. En je probeert ook datgene van je genen erin te stoppen waar je van je weet dat het goed is. En ik hoop dat je zelf ook een klein beetje van die overtuiging hebt. Dus je mag groeien naar het beeld van Jezus, want Jezus is het beeld van wie God is. Als je Jezus hebt gezien, heb je de Vader gezien en dan weet jij op wie je mag lijken. Vers 7, daar staat, vers 6 en 7 moet dat zijn. God heeft ons in Jezus Christus genade geschonken. Dat is je relatie tot God. De relatie die God met jou aangaat, is dat hij je iedere dag weer genade geeft. Waar ik in de aanbidding echt over na moest denken. En dat hij van je houdt. Iedere dag weer opnieuw. Nou, dat kan ik wel een beetje op mijn kleinkinderen loslaten. Als ik mijn kleinkinderen zie, heb ik gelijk genade. Weet je wel, misschien niet als ze een hele dag op visite zijn, maar als ik ze zie, heb ik gelijk genade voor ze en gelijk liefde. Vers 7. God heeft ons verlost en verlost ons nog steeds. Hij heeft ons door zijn bloed verlost. Jij en ik mogen dagelijks bevrijding ontvangen. Soms verlost God ons heel dramatisch van een stuk demonie of andere bezetting. En dan praat je echt over bevrijding. Soms bevrijdt hij je van een zorg. Soms bevrijdt hij je van zaken die je gewoon op je nek neemt en waar je van af wil. Maar God heeft jou verlost van de klauwen van de duivel. En hij verlost je nog steeds. Hopelijk zijn dat niet meer van die zware dingen, maar het kan wel zijn zorg zijn. Iets los kunnen laten. Iets wat op je afkomt waarvan je zegt van, poeh, wat moet ik ermee? Soms maak je je zorgen. Dan moet je die echt aan God kunnen geven. Dus hij verlost ons nog steeds. De doorgaande heiliging. God heeft onze zonden vergeven en hij blijft ze vergeven. Dat is jouw en mijn zekerheid. Ik weet dat God mijn zonden vergeeft. Dat hij mijn zonden vergeven heeft die ik vroeger gedaan heb. Ik weet dat hij de zonden vergeeft die ik vandaag nog doe. En ik weet dat hij de zonden vergeeft die ik morgen doe. En dat maakt me ontzettend dankbaar en soms een beetje misselijk van mezelf. Want de neiging is bijna, ik kan dat toch wel doen, want God vergeeft me wel. En daar zitten we allemaal wel eens in het gedoe. Mijn probleem is dan ook niet zozeer met God, maar eerder met Joke, met jullie, met de oudsten, met mijn vrienden, met mijn baas. Want als ik tegen hun zondig, dan weet ik dat ik er niet zo makkelijk vanaf kom. Maar ergens diep in ons hartje weten we wel, tegenover God kan je het bijna wel maken. Maar je doet hem net zoveel pijn als dat je mensen pijn doet. Dus gaan we dan door met zondigen? Nee, zegt Paulus, dat is een stomme gedachte. Maar het is wel waar dat hij ons vergeeft en ons blijft vergeven. Dat is dus wel mijn zekerheid in mijn relatie. Ik weet dat ik een kind van God ben en dat ik niet morgen afgewezen word. God betrekt ons in zijn business. Dus vers 8. Dan heeft hij het over die geweldige eindtijd die gaat komen. Dat Jezus de heerser zal zijn over alles. En dat betekent er is een einddoel. Wij weten hoe het verhaal afloopt. Vader heeft alles onder controle. En wat fijn dat we dat mogen weten. Wij spelen een voetbalwedstrijd en we gaan winnen met 8-0. Dat staat van tevoren al vast. Dus je kan wel eens een beetje tegenzitten en je kan eens een balletje verliezen, maar winnen doen we toch. Vers 11. God heeft onze bestemming in dat eeuwige plan gegeven. Je vervulling in het leven. Je vervulling in het leven is niet je carrière, is niet het aantal kinderen, is niet een gelukkig huwelijk. Dat zijn allemaal onderdelen die passen in een groter plan. En het grotere plan is jouw bestemming in het plan van God. Als je dat zoekt, zullen al die andere dingen je ook gegeven worden, zegt de Bijbel. Zoek je eerst die andere dingen, heb je kans dat je alles misloopt. Zoek eerst het Koninkrijk van God en al die andere dingen zullen je gegeven worden. Je vervulling in het leven. Vers 13. God heeft je verzegeld. Hij heeft zijn stempel op je gezet, zegt de vertaling. Een zegel vind ik wat mooier als je dat kent uit de middeleeuwen. Als je zo'n zegelring, dan werd er een lak zegel opgelegd en dan werd die zegelring erin gedrukt en dan werd het hard gemaakt. En wee je gebeend als iemand dat opent. Zo heeft God zijn naam op jou gedrukt door de Heilige Geest en wee je gebeend als iemand eraan komt. Jouw intieme relatie door de Heilige Geest met God is een heel kostbaar iets. En is ook voor jou je waardigheid. Ik ben een koningskind, want de Heilige Geest is aan mij gegeven. Ik draag gewoon de waardigheid van de koning. En dan in vers 14. God laat je nu al delen in de erfenis die je later krijgt. God laat je nu al delen in de erfenis die je pas later zou moeten krijgen. Is het niet ontzettend mooi dat God ons nu al laat delen in de zaken van het koninkrijk die hij ook tot na onze dood had kunnen opsparen? Doe je gevechten maar, zoek het maar uit. Als je dood bent, mag je in de hemel komen en dan gaan we iets nieuws doen. Nee, zegt de Heer, ik begin nu al met jullie, midden in dat rijk van de duisternis mogen jullie je licht laten schijnen. En mag je meedoen met mij. 9 stuk. Ik laat ze nog even staan. En nou kom ik tot de conclusie waarvan ik hoop dat je gewoon even luistert. Denk je nu eens in als vaders of als moeder. Denk eens aan een vader die je redt als je fout zit. Die je laat groeien naar zijn beeld. Die een relatie van liefde en genade met je opbouwt. Die je zekerheid geeft. Die de wereld om je heen onder controle heeft. Die je vervulling geeft en waardigheid. En ook nog plezier in je heeft. Zou je als kind daar niet gelukkig van worden? Ik ga het nog een keer zeggen. Denk eens aan een vader die je redt als je fout zit. Die je laat groeien naar zijn eigen beeld. Die een relatie van liefde en genade opbouwt. Die je zekerheid geeft, die de wereld om je heen onder controle heeft, die vervulling geeft en waardigheid en die plezier in je heeft. Wordt een kind daar niet gelukkig van? En het antwoord is, nou en of. Nou en of. Mijn reactie is van, wat ben ik dankbaar dat ik God als vader heb leren kennen, want dit is mijn vader. En wat heb ik een verlangen als vader naar mijn kinderen ook zo te zijn. Alleen, oeps, Ik weet niet of ik dat altijd onder controle heb en of ik dat aan voldoen, maar daar gaat het nu niet over. Dit is Gods vaderhart voor jou. Dit is wat God je aanbiedt. Dit is wat God zegen noemt. Dit is de ik ben. Met de groeigroep waar we woensdag mee samenkwamen, hebben we dat gelezen. De meesten vonden het een heel rijk stuk. We hebben ditzelfde stuk zitten lezen met elkaar. Dus die hebben mijn preek eigenlijk zitten maken. En wat mij zo opviel, en dat met je ook later over gesproken, het lijkt wel als je dit leest, dat dat keer op keer je weer helemaal doet opwekken. En ik dacht, het is ook logisch ook. Als ik aan zo'n vader denk, word ik weer blij. Word je gelukkig. Want zo is mijn vader. Dus als je dit leest en je analyseert dat weer een beetje, en vandaar dat ik het voor jullie heb uitgedraaid, kan je het in je Bijbel leggen, kan je het van de week eens een paar keer doorlezen. Dit is mijn vader. En als ik dat dan lees, word ik er gelukkig van. Begrijp ik het dan helemaal? Nee. Net zo min als dat mijn kleinkind begrijpt wat ik met haar doe als ik ze op mijn arm neem en haar liefkoos en haar een stuk geborgenheid wil geven. Maar het vormt er wel. De stabiliteit van de relatie om haar heen. Ik zou over al die dingen wat kunnen zeggen. Maar dat doe ik niet. Als ik ze één voor één ga aanhalen, dan hebben we over ieder onderwerp wel een, kunnen we een preek houden. Wat ik wou doen, ik wou een paar uithalen. En ik geef dan jullie de keuze om te zeggen van, wil iemand ergens wat van horen? En dat meen ik. Misschien zegt wel iemand van, Henk, over die heb ik echt een vraag, want dat, daar kan ik niet bij. Is er een onderwerp waarvan iemand zegt van, hé, daar had ik graag meer uitleg over gehad, en anders pak ik er twee. Marleen. Je waardigheid. God heeft je verzegeld met zijn Heilige Geest. De Heilige Geest komt in jouw leven, Marleen. En dat geldt voor ons allemaal. En is het bewijs dat ik zeker weet dat God realiteit is en dat hij in me leeft. Als ik depressief word, waar ik heus wel eens neigingen toe heb, dan is tongentaal voor mij de meest effectieve manier om te weten van dit hoeft niet bij mij te horen. Ik kan me eruit zingen. Want de Geest van God is aan mij gegeven als onderpand, zegt de Bijbel dan, als bewijs dat ik bij God behoor. Er ligt een zegel op me. En dan als een soort lakzegel is dat op me gedrukt. En de geestelijke strijd die dan om me heen plaatsvindt om die depressiviteit opzij te drijven, is demonisch. En op het moment dat ik de Heilige Geest aanroep, is daar Gods waardigheid bij mij. Ik ben een kind van God, ik ben een koningskind. En kan ik er doorheen breken? Want dat is wie ik werkelijk ben. Dat betekent niet dat ik altijd 1, 2, 3 overwinning heb, maar 9 van de 10 keer lukt het wel. Jij bent een koningskind. Ik heet ook niet meer Henk Rothuis, ik heet Henk Christen. Ik hoor bij die andere vader. En ik heb veel respect voor mijn aardse vader, maar dat kan mijn aardse vader me niet in helpen. Anderen? Check. De erfenis zoals die volledig gegeven wordt als Jezus terugkomt, dan komt het koninkrijk volledig tot zijn stand. En nu al hebben we de hors d'oeuvres, als ik het zo mag zeggen. Dus er komt een enorme grote maaltijd. En als we straks in de hemel zijn, dan zal er een bruiloftsmaal zijn. En dan krijgen we het hoofdgerecht en de nagerecht en de goede wijn en nog een dessertwijntje erbij. Want ik geloof dat de heer daar een goede wijnmaker was. Dus daar heb ik best vertrouwen in. Maar nu reeds op aarde, zegt de Heer, ik zal je alvast wat voorproefjes geven. Ik laat je alvast delen in de erfenis die nog komt. Dus je mag nu al mee gaan doen. De volledige erfenis, kan je ook zeggen, theologisch heb je helemaal gelijk, die hebben we eigenlijk al. Maar het zien van de erfenis gebeurt pas later. Dus hij laat je al delen, je bent deelgenoot. Paulus schrijft daar hier ook over als je de woorden wat verder analyseert. Zijn er nog meer vragen? Wil ik er eentje nog uithalen? Iets waar we vaak echt bij stil moeten staan en wat je weet, maar wat je wel pakken moet. Je redding is eens en voor altijd. Als je Jezus Christus aangeroepen hebt en hem aangenomen hebt als je heiland en verlosser, ben je gered. De misdadiger aan het kruis zei, Heer, wilt u mij gedenken? Wat ik allemaal fout gedaan heb, wilt u mij gedenken in uw koninkrijk? Hij vroeg niet eens echt vergeving. En dan zegt Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zijn redding stond vast. Echt heilig is die man niet geworden, toch? Hè? Hij heeft aan niemand vergeving kunnen vragen. Hij heeft niks rechts kunnen zetten. Hij is gewoon gestorven in de hemel gekomen. Als jij Jezus aanneemt, staat dat deel vast. De Bijbel zegt alleen als dat vaststaat, je redding, moet je wel toezien hoe je in je leven gaat bouwen. Of je dat met hout of met stro of met goud of met stenen doet. Of je met waardevolle dingen gaat bouwen. Dan ga je leven opbouwen. Dat noemen we de heiliging en discipelschap. In dat discipelschapsproces raakt God dingen aan die flink fout kunnen zitten. Je zonde, noem maar op, van ik wil dat dat anders is. Patronen in je leven die anders worden. Maak nooit de vergissing dat als God zonde bij je ontbloot of schaamte, dat daarmee je redding gekoppeld wordt. Ook in de Bijbel staat er van, zulke zullen het koninkrijk van God niet beërven. Het koninkrijk van God is niet hetzelfde als je redding. Het koninkrijk van God is functioneren in de wil van God. Dat is jouw ontplooiing. Dus soms kunnen mensen wel degelijk in de hemel komen, terwijl ze verrekte weinig in het koninkrijk van God gedaan hebben. Dus straks in de hemel zou je nog verrast staan wie er staan. Zou je echt verrast staan wie er allemaal komen. Dat zijn er veel meer dan jij en ik denken. En we zullen allemaal verrast staan. We zullen ook verrast staan van degene die we missen. Dat is ook heel, heel droevig om te gaan zien. Maar jouw redding staat vast. Al die andere 8 punten zijn dingen waar je alleen maar in kan groeien. Het vertrouwen dat ik in God heb, dat hij altijd de boel onder controle heeft, is de laatste 10 jaar in mijn leven veel meer toegenomen dan daarvoor. Hoe heb ik dat geleerd? Helaas door een hele nare periode van echtscheiding. Maar in die echtscheiding was ik zo alleen dat ik wel gezien heb dat God er is. Hij is. Oh man, wat is die? Hij is er. Dat heeft mijn leven veranderd. Ik hoop nooit meer zo'n ellendige toestand mee te maken. Maar mijn zekerheid en vertrouwen dat God hier is als we als een dienstbaan beginnen, en de gemak waarmee ik durf God te vertrouwen dat hij zal spreken en de boel aan elkaar krijgt, is alleen maar iets van de laatste 10 jaar wat alleen Church van de Week kent. Als je mensen uit mijn vorige gemeente ontmoet die me hier niet kennen, die zullen over een andere Henk praten dan de Henk die voor je staat. Nou, daar ben ik in gegroeid. Vader is altijd onder controle. Heeft alles. Maak je niet zo druk, joh. Ik bereid me nooit voor op de gebedstijd. Omdat ik niet weet wat er om 10 uur 's ochtends nodig is voor gebed. Ik vertrouw de Heilige Geest dat hij dat openbaart als we in de voordienst zijn. Dus dat staat ook nooit op een sheet. Maar Matthijs was zo vriendelijk om er gelijk even in te tikken. Dat vond ik erg leuk. Leuk, meedoen. Dat zijn de onderwerpen. Nou, die onderwerpen komen naar voren omdat dat speelt. Natuurlijk denk ik dat thuis wel eens aan, maar... En als je gebedspunten hebt, mag je die ook altijd doorgeven. Ten slotte. Ik ga door. Gods liefde heeft een doel. En ik maak het snel af. Dat is dat tweede gedeelte. Gods liefde is geen wollige, zoetsappige toestand. Van, oh, ik hou van je en nou heb je het lekker gezellig. God geeft zijn liefde aan jou omdat hij een doel met je heeft. En dat doel is natuurlijk het koninkrijk van God. Maar het is ook... God kan niet anders, want hij is liefde. Dat ik ben, is iets waar je veel over na kan denken. God is wie die is. En God is liefde. Toen mijn vader bijna kwam te overlijden, toen zei hij tegen Joke en mij... Joke had toen een vraag van waar draait het dan om? Joke kwam natuurlijk uit een heel andere kerkelijke traditie. En toen zei mijn vader Joke, uiteindelijk draait het maar om 1 ding en dat is God is liefde. En toen zei hij... Ik wenste dat ik daar meer over gesproken had. Dat ik, shit, sorry dat ik dat woord gebruik. Dat ik, je kan dus 30 jaar voorganger zijn en aan het eind van je leven zeggen, ik wenste dat ik daar meer over gesproken had. Vanaf die dag heb ik gezegd, ik spreek veel over het feit dat God liefde is. God houdt van je. En jij mag een geliefd kind van God zijn, want God is liefde. Dat is wie die is. Als Paulus dat gezegd heeft, dan gaat hij zijn gebed delen voor zijn meest geliefde gemeente. Efeze is de meest geliefde gemeente van Paulus. Het is ook mijn meest geliefde boek. En dan omschrijft hij niet wat ik beleef, maar wat hij omschrijft is precies ook wat ik zo graag naar jullie toe wil communiceren. Hij omschrijft dan ook de reden waarom ik voorganger ben. Niet omdat ik preken zo leuk vind, hoewel ik me daar prima in voel. Maar ik heb daar een visie achter zitten. En dat is wat Paulus daar in een gebed zegt. Als ik dat bij mijn woorden mag zeggen, dan zegt hij dit. En lees er maar gewoon mee. En dan kan je dat later nog eens een keer teruglezen. Ik bid dat God jullie, God steeds beter leert kennen. Dat is niet goed neergezet. Ik bid dat jullie God steeds beter leren kennen. Doordat je het ook gaat zien. Nou, daar hadden we het vanmorgen over in de aanbidding. Die spiegel, het zien, dat kan je niet pakken. Hij openbaart zich. Ik bid dat God het negatieve in jouw hart verlicht met zijn liefde. Zodat al die zaken die negatief zijn in je hart een positieve afdruk van Gods beeld in jou mogen worden. Ik vind dat zo mooi. Dat woord fotizo, wat er staat, is gewoon een fotograaf. Weet je. Maar ja, die oude negatieve denken. In mijn hart zit iets negatiefs. Ik ben bijvoorbeeld bitter, ik kan slecht vergeven. Of ik heb een echtscheiding achter mijn broek. Of weet ik van wat voor ellende er in je leven kan zijn. Dat is negatief. En dan komt er Gods liefde met zijn licht in je hart. En die zegt niet, oh, wat ben jij slecht zeg. Dan zegt God, ik ga dat negatieve van jouw leven ga ik gebruiken. En Henk, jij hebt die ellende meegemaakt. Maar die ellende ga ik gebruiken. Dat na deze ellende zal jij nooit meer twijfelen aan mijn aanwezigheid. Aan mijn, ik ben op dat gebied. En dat heeft hij ook gedaan. Was het de moeite waard om dat slechte te doen? Nee, dat moet je niet doen. God kan het anders ook wel geven. Ik zou niemand aanbevelen van, joh, ga lekker even flink, want dan kan God je goed aanraken. Dat is natuurlijk de omgedraaide wereld. Ik bid dat God het negatieve in je hart verlicht met zijn liefde, zodat al die zaken een positieve afdruk van Gods beeld in jou mogen worden. Hij laat zichzelf door jou zien, want daar heeft God je voor geroepen. Je mag op hem gaan lijken. Dan vers 19, dan bidt hij verder. En je mag ervan uitgaan dat er voldoende kracht aanwezig is om dat te bereiken. Er is voldoende kracht aanwezig. Zodat jij mag worden wat God wil dat je worden zal. Want de kracht die God jou daarvoor geeft is dezelfde kracht als waarmee Jezus opstond uit de dood en hem op de troon van God heeft gezet. Dat is nogal wat. Dezelfde kracht als waarmee Jezus is opgestaan is ook voor jou en mij beschikbaar om te veranderen naar het beeld van Jezus. Het is ook dezelfde kracht, want uiteindelijk zal Jezus over alles heersen. En wij zullen daar deelgenoten van zijn, want we zijn zijn lichaam. Als Paulus dat aan het eind zegt, de kerk die alles in allen vervult. Dan zegt hij letterlijk, jij en ik zijn het lichaam van Christus. En dat is het uitverkoren volk en kanaal waardoor God deze wereld laat zien wie die werkelijk is. En daar kan ik niet bij, dan snap ik er niks van wat wij hier op zondag zitten te doen. Dat God dat gebruikt. Paulus zegt, maar het onooglijke voor de wereld gebruikt God om het mooie en het prachtige en het gelikte te schande te zetten. Hij werkt er eens. Dus wat mag je weten? We zijn geliefd door God. Gods liefde heeft een doel. En dan sluiten we af met te zeggen, ik ben geliefd door God. Dat mag ik zeker weten. Ik ben niet alleen geliefd, maar ik ben ook een onderdeel van een eeuwig plan. Wat een grotere vervulling geeft dan alle materiële zegen die je in dit leven kan krijgen. En dat alles kan alleen maar omdat die liefdevolle God zelf naar mij toe is gekomen in de persoon van Jezus Christus. Hij is gewoon een van ons geworden. Een mens werd zoals ik, zodat ik hem een beetje kan leren kennen. En die Jezus heeft alle barrières die er tussen mij en God zijn opgeruimd. En hij ruimt ze nog op. En hij zal ze ook blijven opruimen. Want God is liefde. Hij kan niet anders. Is dat niet geweldig? Zullen we onze ogen sluiten? Ik zou het fijn vinden als je een moment stil bent. Er zitten hier allerlei mensen. Mensen die al lang christen zijn. Mensen die misschien pas christen zijn. Mensen die misschien Jezus niet eens kennen. En mijn vraag aan jou is van, ken je Jezus? En heb je hem aangenomen als je heiland en verlosser? Want dan ben je gered. Als je hem niet kent en je bent vanmorgen aangesproken en je denkt van, hé, dat is wat. Nodig dan Jezus in je hart uit. En zeg, Heer Jezus, ik wil u leren kennen. Ik aanvaard u als mijn heiland en verlosser. Ik wil ook gered zijn. Dan zou je merken dat God komt. Verder zitten hier een heleboel mensen die al lang in Church on the Way zitten. Mag God weer aan jou gaan werken? Dat je groeit? In hoeverre weten we dat we een geliefd kind van de Vader zijn? Of zeg je nu, oh, dat weet ik al. Of wil je er ook in groeien? Je hebt 9 zegeningen gehoord. Gaan we groeien in een paar? Pikken we er een paar uit? En zullen we met elkaar bidden? Vader, u bent een liefdevolle Vader. U bent liefde. Ik ben maar een kind die er maar weinig van begrijpt. En ook deze woorden in Efeze zijn knap moeilijk. Maar één ding weet ik. Dat ik een geliefd kind van u mag worden. Heilige Geest, verzegel ons met de liefde van de Vader. Zodat we groeien in het weten een geliefd kind van u te zijn. Heilige Geest, daal zo op in ieder van ons neer. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen.